Goedenavond, gemeente. Van harte welkom in deze avonddienst hier in de Dorpskerk. Ook degenen die deze dienst meebeleven met ons via de kerktelefoon en de livestream. Vanavond is onze voorganger dominee Lok uit Scheveningen. Wij zijn hem dankbaar dat hij bereid is gevonden in ons midden het woord van God te bedienen. Het orgel wordt vanavond bespeeld door Arie de Korte. Dat is een primeur dat wij hem in deze dienst mogen beluisteren. Ook hem heten we van harte welkom en we danken je voor je muzikale medewerking aan deze dienst. De paaskaars brandt als teken dat Christus, het licht der wereld, in het midden van zijn gemeente aanwezig wil zijn. We bereiden ons in stilte voor op de ontmoeting met de Here. Na het moment van stilte zingen wij als aanvangslied Psalm 33, de versen 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Wij worden stil.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. en die het werk dat zijn hand begon, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 33, nu het 8e couplet. Psalm 33, vers 8. We zullen met elkaar bidden om Gods geest in ons midden. Laten we met elkaar bidden. Trouwe God in de hemel, als mensen die wat u ons te zeggen hebt hard nodig hebben, zijn we hier. Want we kunnen het niet missen om woorden van u voor ons leven te vernemen. Uw woorden zijn woorden die hoop geven, die iets met ons gemoed doen, die ons verheugd kunnen maken. Woorden die levensveranderend zijn, omdat we door uw woorden steeds opnieuw kunnen beginnen. We bidden om zulke woorden vanavond. Verras ons door wat we lezen uit de Bijbel, door wat we erover horen. En breng ons dichter bij u. Kom met uw Heilige Geest die ook daarin heilig anders is, dat deze ons wegroept uit alles wat voor ons zo vanzelfsprekend is. Die in staat is ons te vervreemden van wat soms wel heel goed voelt, maar niet werkelijk bij u brengt en bij wie we zijn voor u. We bidden u, schenk ons ook een blik die van uw liefde is afgeleid, zodat we daarmee deze week in kunnen gaan. Kom ons leven binnen, met uw woord, met uw ontferming. Geef ons moed en krachten, nu en voor altijd. Dat bidden we in Christus' naam. Amen. We lezen uit de Bijbel uit de eerste Petrusbrief, het eerste hoofdstuk en dan ook de aanhef, dus het eerste stukje van 1 Petrus 1, versen 1 tot en met 5. Wanneer we dat gelezen hebben, zingen we uit de Evangelische Liedbundel lied 357, de coupletten 1, 3 en 5, lied 357. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Dit is het woord van God voor deze avond. We zingen straks na de verkondiging lied 939. Lied 939, alle coupletten. Gemeente van Christus, zondag gaat er een vreemde dominee voor, zei iemand me een paar jaar geleden, toen ik net predikant in Scheveningen was. Op Scheveningen, hoor ik dan eigenlijk te zeggen. En ik dacht bij mezelf, nou, dat is wel aardig, een vreemde dominee. En ik stelde mezelf iemand voor, een beetje een excentrieke collega die met exegeses zou komen, die je misschien niet 1, 2, 3 zou verwachten, maar waardoor je in ieder geval aan het denken wordt gezet. Dat is wel eens fijn, tenslotte. Niet altijd maar platgetreden paden, maar iets wat je een beetje verrast, wat op andere gedachten brengt. Iets wat vervreemdend is voor je oren, dat kan soms goed voor je zijn. Zeker in de kerk. Maar ja, dat viel die zondag een beetje tegen. En daardoor ontdekte ik al heel snel dat je, ik weet niet hoe het hier is, maar dat je in Scheveningen, wanneer je al buiten het oude dorp geboren bent, een vreemde wordt genoemd. En dat blijf je dan ook zo'n beetje je hele leven. Wat zal Petrus eigenlijk bedoelen? Wanneer hij de lezers van zijn brief eigenlijk in de eerste zin meteen al, aanspreekt als vreemde. Beste vreemde, beste vreemdelingen. Dat schrijft hij misschien ook zo wel tegen ons eeuwen later. Uitverkoren vreemdelingen, dat dan weer wel. Maar toch, vreemdelingen. Dat is toch een bijzondere titel om zo aangesproken te worden. Meteen al aan het begin van de verkondiging, aan het begin van een brief die geschreven wordt in de Bijbel. Beste allochtonen. Merkwaardig, want in de kerk zijn we toch zo ontzettend gewend dat we er allemaal bij horen en dat niemand zomaar vreemd is. In de gemeente doen we er allemaal toe en tellen we allemaal mee en we doen ook ontzettend ons best met elkaar om vooral niet wereldvreemd gevonden te worden. We willen niet uit de toon vallen, maar een beetje normaal overkomen. En dan is hier Petrus en die zegt: beste vreemde. Zou het kunnen dat die eerste lezers van deze apostelbrief, dat die anders dan waarschijnlijk velen van ons, wellicht echt vreemdelingen waren daar in Pontus en Galatië en Azië en Bithynië. Die plekken die allemaal genoemd worden, die in de buurt van Istanbul in het huidige Turkije liggen. Dat ze elders geboren waren en in de loop van hun leven daar zijn neergesteken. In een gebied met andere gewoonten, andere taal, andere cultuur, andere kleding. En dat ze zich daardoor een beetje vreemd voelen. Maar dat is helemaal niet het geval. Ze wonen daar gewoon altijd al. Ze zijn geen vluchtelingen, geen migranten. Dus ze zouden door ons waarschijnlijk als een van ons worden betiteld. Mensen met dezelfde wortels. Ze dragen dezelfde geschiedenis mee als de meeste anderen daar. En toch zijn het op de een of andere manier vreemdelingen. Mensen, zou je ook kunnen zeggen, op zoek naar wie ze nou eigenlijk echt zijn. Wat hun identiteit is. Zoals er vandaag de dag natuurlijk ook ontzettend veel mensen daarnaar op zoek zijn. Mensen die weliswaar helemaal niet 20 keer verhuisd zijn in hun leven. Maar toch ergens steeds zoekende zijn. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat bepaalt nou wie ik ben? Heel lang met tijd, zo de geschiedenis door, waren er een paar dingen die heel bepalend waren voor onze identiteit. En die dingen lagen eigenlijk meestal ook vast. Het was je familie en je werk en je woonplek. En zolang die drie dingen ook altijd een beetje hetzelfde bleven, hoefde je ook niet zo heel veel vragen aan jezelf te stellen over wie ben ik nou eigenlijk. Want je was niet zo snel ontworteld. Dan groeide je op in een protestants gezin, nou, hier in Pijnakker, in het oude dorp. De kans was groot dat je hetzelfde pad ongeveer betrad als je ouders en grootouders en dat jouw kinderen dat misschien ook weer ongeveer hetzelfde gingen doen. Vandaag de dag is daar natuurlijk wel heel veel in veranderd. De geloof wordt niet meer vanzelfsprekend doorgegeven, of misschien wel doorgegeven, maar niet vanzelfsprekend overgenomen. Je kunt overal wonen, je kunt van werk wisselen. En je familie, ja, dat heeft ook een heel andere functie gekregen. Hè? Dat is niet meer zo dat sociale vangnet dat het heel lang was. En daarmee staat er voor ons dus veel meer op losse schroeven. En vragen nogal wat mensen zich hierdoor, maar natuurlijk nog door veel meer oorzaken af, wie ben ik eigenlijk? En misschien stel je jezelf die vraag ook wel eens. Wie ben ik? Waar ben ik naartoe op weg? Waar leef ik eigenlijk voor? Of waar sta ik voor? Iemand vertelde me laatst hier in Delft naar die musical over Willem van Oranje te zijn geweest. Natuurlijk iemand met, die wist waarvoor die stond, met idealen, die bereid was ergens voor te sterven. En ze hadden zich de hele terugweg afgevraagd, zouden wij dat nou nog kunnen? Hebben wij eigenlijk nog zulke idealen? Wat is eigenlijk echt heilig voor ons? Zouden we bereid zijn om ergens echt voor te lijden? Te sterven zelfs? Of leven we ergens een beetje voor het vaderland weg. Misschien herken je iets van dat soort vragen. Iets ook van dat ontworteld kunnen zijn. Wie ben ik echt? Het leven kan zo vervreemdend zijn. Nou, dan ben je ook weer niet de eerste die zich zo voelt. Want juist aan zulke mensen schrijft de apostel Petrus zijn brief. Mensen die hun leven lang dus al, ik zei het al, in Pontus of Galatië of ergens anders woonden. En toch voelen ze zich vreemd. En dat heeft voor hen alles te maken met hun geloof in Jezus Christus. Dat geloof dat maakt hen op de een of andere manier vreemdeling. Wie zijn we toch, vragen ze zich af. En daar gaat Petrus in deze brief steeds antwoord op geven. Hij gaat vertellen wat hun identiteit is. En om een lang verhaal, vooral heel lange zinnen, kort te maken. Petrus gaat hen zeggen, jullie zijn opnieuw geboren. Door de opstanding van Jezus is dat met jullie aan de hand. Jullie leven is echt opnieuw begonnen. Toen jullie gingen geloven in Jezus, kwam er een nieuw begin. Begon alles eigenlijk opnieuw. Dus de opstanding van Jezus, die is voor jullie identiteitsbepalend. En die zorgt ervoor dat er een soort aardverschuiving in jullie leven is geweest. Niet alleen Jezus is opgestaan, lang geleden, ver weg, ook toen al, best alweer even geleden en een eind daar vandaan. Nee, wie in hem gelooft, die staat met hem op tot een nieuw leven. En geloven is eigenlijk niets anders dan, ja, dan opgroeien. Het gaat op een soortgelijke manier. Je groeit eigenlijk steeds meer in die nieuwe identiteit. En steeds meer word je wie je bent, mens van Pasen, opstandingsmens. Dat is met jullie gaande. Petrus ontkent dus niet dat vervreemdende gevoel dat ze hebben. Hij bevestigt dat juist een beetje. Hij begint gelijk met beste vreemdelingen. Want christenen zijn blijkbaar vreemde mensen. Aan de ene kant natuurlijk volkomen normaal in wat ze doen en zeggen en hoe ze eruit zien. Net als ieder ander. Maar toch, er is iets met hen. En dat was sowieso in die tijd van het hele vroege christendom, was dat een thema waar je vaker over leest. Dat christenen, daar was iets mee. En dat kon je niet altijd goed onder woorden brengen, maar je merkte aan hen dat er voor hen andere waarden golden of andere dingen op het spel stonden. Een van de oudste brieven die we hebben, waarin geschreven wordt over christenen, de zogenaamde brief aan Diognetus, die gaat daar eigenlijk helemaal over. We weten niet precies wie de auteur van die brief is, maar hij schrijft dus aan een vriend. En hij schrijft over christenen. Christenen die hij ontmoet heeft. En als je die brief leest, dan merk je dat die auteur van de ene in de andere verbazing valt bij dat steeds meer kennis maken met wie die christenen zijn. Ik zal een stukje voorlezen. Ze wonen in Griekse en niet-Griekse steden. Dus net als ieder ander. Ze volgen de gewoonten van het land in kleding en voedsel, andere zaken van het dagelijks leven. Maar toch vertonen ze een vreemde levenswijze. Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar ze hebben alles te lijden. Als vreemden. Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander, ze krijgen kinderen. Maar zij leggen hun nageslacht niet te vondeling, zoals anderen doen. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed, zoals anderen doen. Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, sterker, In hun eigen leven overtreffen ze die wetten. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Vreemde mensen, Diognetus, die christenen. En ik dacht, zo stel dat er over ons zo'n brief geschreven zou worden of zou zijn. Zo'n brief die misschien ook over 2000 jaar opduikte ergens. Wat zou daar dan in te lezen zijn? Iemand heeft christenen van onze dagen, heeft ons ontmoet. Schrijft daarover aan iemand die nog helemaal niet bekend is met het christendom. Wat zou erin staan in zo'n brief? Ze zijn precies hetzelfde als alle andere mensen. Geen enkel verschil, niks vreemds. Soms ben ik wel eens een beetje bang dat dat zo ongeveer ons hoogste doel geworden is. Dat we vooral niet vreemd gevonden worden. Dat we vooral niet opvallen. Vooral niet als excentriek gezien worden. Maar dit wat hier in deze brief zo'n beetje gebeurt, dat is ergens veel mooier. Dat iemand echt, je merkt de verwondering en de verbazing. Dat iemand zoiets zou schrijven als, ja, het zijn inderdaad gewoon mensen, net als ik, net als wij, maar toch, er is iets met ze. Ze zijn bijvoorbeeld zo ruimhartig. Ze zijn zo gul. En zo leven ze ook. Waar iedereen maar bezig is om zijn eigen ego op te poetsen, hebben zij dat helemaal niet nodig op de een of andere manier. En waar alles gezegd en alles gedaan mag worden, zij hebben ergens een soort besef, ja, alles mag wel en alles kan wel gezegd worden, maar soms kun je dingen beter niet zeggen, want je trapt anderen er alleen maar mee naar beneden. Je haalt ze omlaag. Wonderlijk dat zij dat ergens zo aanvoelen. Vreemd, mooi vreemd, dat ze zo gul leven. Verrassend hun bestaan. Zal dat komen door wat ze noemen de genade van Jezus Christus? De overvloed die ze daarvan ervaren? Zal dat komen doordat deze mensen echt iets ervaren hebben met Pasen, met de opstanding? Hebben ze echt iets van nieuw leven ervaren? Daarover schrijft Petrus in zijn brief dat dat aan de hand is met christenen. En als een van de belangrijkste elementen van die nieuwe identiteit noemt hij dan het woord hoop. Zo'n woord dat steeds in deze brief terug zal blijven komen. Volgelingen van Jezus zijn hoopvolle mensen, schrijft hij. Dat zijn ze. Dat bepaalt hen dus helemaal. Ze hebben niet naast geloof en twijfel en liefde en soms ook een beetje ruzie en nog zo wat dingen ook nog ergens een sprankje hoop. Nee, ze leven in hoop. Wij leven in hoop. Dat is onze identiteit. Zoals een vis in het water leeft, daarin in zijn element is, zo zijn christenen in de hoop in hun element. Het omgeeft hen. Oh ja, denk je misschien, dat was het ook in die tijd wel echt heel belangrijk, dat mensen konden blijven hopen. Ze leefden met een heel sterke toekomstverwachting voor na dit leven. En dat hield hen hier en nu natuurlijk ook een beetje op de been in een leven dat vaak alles behalve hoopvol en spankelend was. Omdat er nogal wat te lijden was en het leven vaak helemaal niet makkelijk was. En dan hielden ze het vol op die hoop als een soort brandstof. Hoop dat het eens beter zou worden. Maar ja, wie heeft het daar nu nog over? Mensen leven met veel minder toekomstverwachting. Ook in de kerk hoor je eigenlijk helemaal niet zo vaak mensen vol hoop en verwachting verlangend spreken over het toekomende. Hoop is een slechte strategie, hoorde ik onlangs de staatssecretaris van Defensie in een praatprogramma zeggen. En ik snap dat ook wel heel goed. Op hoop kun je geen beleid bouwen. Op hoop dat ergens aan de andere kant van de wereld de verkiezingen zus of zo verlopen bijvoorbeeld. hoop dat wereldleiders misschien een beetje bij zinnen komen. Met hoop kom je niet zo ver. Maar daar denkt Petrus echt wel heel anders over. Heel anders dan wij. Een hoop gaat voor hem niet alleen over het toekomende of over een ver en onbereikbaar ideaal. Nee, hoop is voor hem echt heel belangrijk en gaat ook veel verder. Met de opstanding van Jezus uit de dood heeft God een nieuw begin gemaakt met heel zijn schepping. Dat is zijn stelling, dat poneert hij. En toen Jezus opstond, is er met hem eigenlijk een hele nieuwe wereld geboren. Een herschapen wereld die steeds meer baan zal breken. Ja, die wereld die is toch jong en die is nog pril. En die moet eigenlijk gekoesterd worden zoals je een baby koestert en beschermt. Daarom bewaart God die nieuwe wereld in de hemel als een erfenis die later vrijkomt. Ja, misschien een beetje ingewikkelde zinnen die Petrus hier gebruikt. Hij gebruikt eigenlijk een beeld uit het Oude Testament van dat volk van God aan wie allemaal een stukje land beloofd is. Een stukje van het land Kanaan. Een kavel Kanaan. Een stukje land, een erfdeel. En daarvan wist je dat het er was en dat het op jou lag te wachten en dat het echt jou toekwam. En het lag al zo klaar dat je al plannen kon maken over hoe je het ging bebouwen, inrichten. En daardoor kon je je leven er ook al een beetje naar richten. Nou, zo is het voor Petrus ook met de christelijke hoop. Je weet dat die nieuwe goede wereld van God er is. Die wereld die begon met Jezus, met Pasen. En je ziet uit naar wat er daarin nog meer zal komen. Van dat nieuwe leven. En je laat je leven er daardoor nu al door kleuren. Zo zeker ben je ervan dat wat begon ook doorgaat. En het ligt al op je te wachten. En daardoor stempelt het je leven nu al. Hoop is dus niet dat er eens, misschien ooit een keer iets komt. Maar het kan ook niet komen. Nee, je hebt er al iets van ervaren. En je hebt er iets zo goeds van ervaren. Je ervaart er steeds weer iets van. Kleine glimpjes misschien maar toch, wat je erin ervaart. Ja, dat sterkt je zo in dat je weet dat er nog meer komt. En daarom is hoop hier in de Bijbel ook geen hopen tegen beter weten in. Of een soort opium voor het volk. Maar het is juist hoop vanuit beter weten. Door wat je al van Jezus hebt meegemaakt, weet je dat hij met meer zal komen. Het is hoop die je tot verheugde mensen maakt. En dat is misschien ook voor ons wel echt weer iets wat wij ons soms moeten realiseren. Onze identiteit is dat wij vreemde mensen zijn, zegt Petrus. Vreemd onder andere daarin dat wij zo hoopvol zijn. En zou er niet een enorme opdracht liggen? Juist in tijden van zoveel onzekerheid, zoveel doelloosheid, zoveel zinloosheid en hopeloosheid. Waarin je zelf natuurlijk ook zomaar gaat denken, waar gaat het allemaal heen? En je wordt somber van al het nieuws dat tot je komt. En je denkt, oh heerlijk, vakantie, dan hoef ik gewoon een tijdje helemaal het nieuws niet te volgen. En geen kranten te lezen misschien en geen praatprogramma's te kijken. En dan kom ik misschien helemaal tot rust. Want het maakt me allemaal zo somber. Somber kun je worden van het nieuws. Of van wat mensen elkaar allemaal nadragen. Onder nieuwsberichten. Mensen elkaar toewensen. Zoveel jonge mensen kom ik tegen die hier juist ook op vastlopen. Op dat totale nihilisme van onze tijd. Dat er geen doel is, geen betekenis, geen zin, geen moraal. En dat je dan ook nog eens van de hele situatie in deze wereld wanhopig wordt. En juist als je jong bent en nog een heel leven voor je hebt, kun je daardoor denken, waar gaat het allemaal over? Nou zou de christelijke gemeente juist in die vragen van ontworteling niet heel veel kunnen betekenen. Wat mensen hier ervaren op deze plek, in deze kerk, deze oude kerk. Hier wordt geleefd vanuit hoop en dat doen mensen al eeuwenlang. Hier wordt geleefd vanuit de zekere verwachting dat wat God eens begon, dat hij daarmee verder gaat. In onze levens en in deze wereld. De kerk is eeuwenlang zo'n plek geweest waar mensen hoop hebben ervaren. Nieuwe hoop voor hun eigen leven. En wij lijken dat soms zomaar vergeten te zijn. En dan zitten we in de kerk met elkaar ook allemaal een beetje zo te somberen over leegloop en terugloop. En dat kan niet meer georganiseerd worden, want we hebben de mensen er niet meer voor. En dat is minder dan vroeger. En dat zal ook wel nooit meer goed komen. En voor je het weet laat je helemaal meesleuren in dat hele gevoel van alles wordt minder. En vergeet je wie we zijn. Dat wij leven in hoop. Laatst belde iemand van een wijkvereniging me. We willen een avond organiseren met allerlei muzikanten en artiesten. En we willen zo graag dat het een hoopvolle avond wordt. En ik kom eigenlijk nooit in de kerk, zei ze. En ik ken je ook helemaal niet. Maar ik moest zomaar denken aan de kerk. En daarom heb ik je gebeld. En ik wil je vragen, zou je een verhaal kunnen houden? Een hoopvol verhaal. Want daar zijn jullie toch goed in. En ik hoorde bij mezelf in mijn achterhoofd eigenlijk een stemmetje. Is dat zo? Zijn wij daar goed in? Zijn wij zo hoopvol? Ja, dat zijn we. Ook wanneer we dat zelf soms bijna vergeten zijn. Want wij zijn opstandingsmensen. Het belangrijkste is al gebeurd. En niets kan ons daarvan losmaken. Het is een prachtig gedicht van Ida Gerhard. Het staat ook in het nieuwe liedboek. Het gaat over een kind dat ook een beetje als een vreemd kind gezien wordt. Het is een verweest kind. Waarschijnlijk misschien geen moeder, vader, ergens in een ander land, over zee. Het woont bij andere mensen. En het speelt vaak aan het strand. En dan kijkt het uit over de zee, vol verlangen, vol heimwee. Zal mijn vader misschien ooit komen? En andere mensen zien dat. En die zien dat kind hopen en verlangen en verwachten. En ze denken, bijzonder, vreemd. Zo'n kind dat zo naar zijn vader verlangt. En dat gedicht, dat gaat natuurlijk over ons. De mensen van de gemeente van Christus. Mensen die hoopvol leven. Het ondervreemde heeft Ida Gerhard erboven gezet. Het speelt het liefste ver weg op het strand. Het kind dat nooit zijn eigen vader ziet. Die over zee is in dat andere land. Het woont bij vreemden en het went er niet. Zij fluisteren erover met elkaar. Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. En altijd denkt het dat hij komen zal. Vandaag niet meer, maar morgen, onverwacht. En droomt van hem en roept hem in de nacht. Ik wacht u, vader, van de overwal. Dus wie wij zijn, wat onze identiteit is. Wij zijn opstandingsmens. En daardoor zijn we hoopvol. En ja, daardoor zijn we ook een beetje vreemdelingen. Een beetje. We zijn heel vreemde mensen. Amen. Wij beleiden ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we lied 802, de coupletten 1, 2 en 6, lied 802. En we beleiden ons geloof voor zover mogelijk staande. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het rijk van de dood. Die ten derde dagen weer is opgestaan van de doden. Is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene apostolische kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Gaan collecteren. En voor we gaan collecteren wil ik kort iets zeggen over de collectedoelen. De eerste collecte is bestemd voor de Rudolf Stichting. De Rudolf Stichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen. Ze willen dat elk uit huis geplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot zelfredzame en evenwichtige volwassenen. Dit doet de stichting door kinderen zoveel mogelijk op te laten groeien in gezinssituaties. In de gezinshuizen kunnen kinderen met complexe problemen geholpen worden. De tweede collecte is bestemd voor het werk van onze eigen gemeente. Daarmee ondersteunen we alles wat nodig is om als gemeente van Christus hier in Pijnakkerkerk te kunnen zijn en blijven. Daar is de derde collecte bij de deur ook voor bestemd. En we bevelen de collecte van harte bij u aan.
Laten we met elkaar danken en voorbeden doen. Trouwe God in de hemel, u schenkt ons een toekomst vol van hoop. En dat zijn ergens woorden die dwars zijn, die haak staan op wat wij zoveel horen en wat we ergens ook graag horen. Want wij sommen vaak maar al te graag mee met de teneur van onze tijd. Ook daarin willen we helemaal niet zo opvallen. Gewoon zijn, wat dat ook mogen zijn. Maar u zegt ons, nee, jullie zijn vreemdelingen. Jullie zijn hoopvolle mensen. Doordat je iets ervaren hebt van het mysterie van de opstanding. En dat maakt jullie ruimer, ruimhartiger, guller, minder op jezelf gericht. Wij danken u dat we die woorden ook horen. En daardoor soms weer even wakker geroepen worden tot wie we werkelijk zijn, tot onze identiteit teruggeroepen worden. En we danken u ook voor het bijzondere om gemeente te mogen zijn in deze tijd. We bidden erom dat we dat niet als een sombere last ervaren, maar met een hoopvolle blik om ons heen zien. Wetend van wat u al deed en van wat wacht. Geef dat we in navolging van Jezus Christus, uw Zoon, leven. En zo van de ene in de andere verbazing vallen. Geef dat we niet inburgen in het schema van onze tijd en deze wereld. Maar voed ons steeds weer met wat ons doet zijn als mensen van u. Wees ons houvast in de waan van de dag. We bidden u voor uw gemeente hier en in ons land en in deze wereld. Die alternatieve gemeenschap van vreemdelingen. Soms ook echt levend in de marge. Wees bij hen die vervolgd worden om hun geloof. Wees bij ons hier in onze eigen omgeving dat wij uw goede evangelie niet in de weg zitten. Met al onze voorspoed, welvaart, Met ons individualisme, met ons op onszelf gericht zijn. We bidden u voor hen, voor wie die term vreemdeling en zo aangesproken worden, een realiteit is van elke dag. En wees met name bij hen die daardoor met de nek worden aangekeken. Omdat ze een vreemdelingenstatus hebben waarvan anderen niet willen weten. Geef dat we altijd de mens in de ander zullen blijven zien. En niet te snel oordelen. We bidden u voor hen die ziek zijn. Wilt u er met hen zijn en voor hen zijn. Behandelingen zegenen, herstel geven waar dat mogelijk is. En wees ook bij hen die niet meer beter kunnen worden. Wees eenzamen nabij. En hen die een verdriet in hun leven kennen. Een gemis. We bidden voor deze wereld waarin het ene conflict het andere al zo snel weer overschaduwt. En dan alweer een volgende haard van onrust losbarst. Door al die oorlogen en conflicten heen en al die mensen met veel macht, die macht ook vaak misbruiken. Daardoorheen zien wij nauwelijks een uitweg. Maar we bidden. Geef iets van uw vrede, Heer. Geef vrede. Wees bij ons en bij anderen die misschien al genieten van vakantie en van rust in deze periode. Dat we juist nu het allemaal wat rustiger is en veel stil ligt, weer dichter bij onszelf en dichter bij de ander en dichter bij u komen. Dat we weer iets terugvinden van waar we voor leven. En terugvinden wie we zijn voor u. Hoe geliefd we zijn en hoe gekend. Omdat onze identiteit al vast ligt. Door Jezus, de opgestane. En hoor ons gebed in zijn naam. Amen. We zingen als laatste lied 713. Coupletten 1, 2 en 5. Lied 713. En daar ziet u in het liedboek ook dat gedicht van Ida Gerhard staan, daar direct na. Lied 713, de coupletten 1, 2 en 5. ontvang de zegen van God en draag die met u mee, draag die uit. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.